Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met u gaan nu samen zingen op Psalm 27. En daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En na de geloofsbelijdenis zingen we het zevende vers uit Psalm 27. Gemeente, wij doen belijdenis van ons geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen lezen uit Gods woord in het Oude Testament in het boek der Psalmen, Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gietet, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezenbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel en het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de prediking voor vanavond vinden we in deze psalm met name het vierde en het vijfde vers. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgezalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadig geluk. Bij Gods altaren, daar is in de eerste plaats een vindplaats, ten tweede een woonplaats en ten derde een zangplaats. Bij Gods altaren is een vindplaats, een woonplaats en een zangplaats. Tot zover de schriftlezing en de tekst. Laten wij nu samen bidden. Trouwe barmhartige God in de hemel, aan de avond van deze rustdag komen wij tot u in het gebed, omdat u tot ons komt. Heer, u bent altijd de eerste, u bent de laatste. U was er in de beginnen, toen er nog niets was, hebt u alles in het leven tevoorschijn geroepen, op een wonderlijke wijze. En toen u begon aan de herschepping, kwam u alleen maar vijandschap en tegenstand tegen. En toch, Heere, bent u met dat werk doorgegaan in de zending van uw Zoon, in de uitstorting van uw Geest. En de eeuwen door, als vrucht daarvan, de verkondiging van uw woord. Heere, laat dat voor ons ook vanavond een wonder zijn. Ten eerste dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. En vooral dat uw woord in ons midden er mag zijn. Heere, u doet niet met ons naar onze zonden en ongerechtigheden. U geeft ons niet over aan het goeddunken van ons eigen verdorven hart. U hebt zich niet teruggetrokken in de hemel als een God die niet meer spreekt. Maar u komt uit de hoge hemel in het gewaad van uw woord. U bent de hoge en de verhevene. Nochtans woont u dichtbij hen die verbrijzeld van geest zijn en nederig van hart. Heere, wij bidden u dat wij ook vanavond in die gestalte hier bijeen mogen zijn. En wilt u het geven als we dat niet zijn, dat het zo mag worden door uw woord en door uw geest. Als ons ook vanavond opnieuw die ene naam die onder de hemelen gegeven is verkondigd mag worden, laten wij, Heere, dan een streep door al het onze mogen zetten. En uw naam, die zo heerlijk is en goed, onderstrepen door het geloof, schenk ons dat als een gave van uzelf. Heere, zo bidden we u dat ook op deze dag uw eigen gebed in verhoring mag gaan, namelijk dat uw koninkrijk zal komen. Wilt u daartoe al het werk zegenen, in het midden van deze gemeente, overal waar uw woord verkondigd wordt op deze dag in ons eigen land en daarbuiten. Zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u, o eeuwige koning, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Wilt vijanden inwinnen voor uw dienst en koninkrijk. Wilt u uw kinderen versterken in het recht van dit leven. Wilt u oprichten datgene wat wankelt en bezwijkt. Wilt u geven, o God, dat wij een hart mogen hebben dat volkomen u mag dienen. Wanneer wij zien op onszelf en wanneer wij aangevochten worden door de vorst der duisternis. Wanneer wij te maken hebben met onze oude mens die telkens weer opstaat om dat nieuwe dat uit u is te bestrijden. Wilt u dan, o God, geven wat nodig is om hier op aarde een pelgrim te mogen zijn. Op weg naar die eeuwige toekomst die weggelegd is voor al degenen die uw naam vrezen. Heren, zo bidden we u. Wilt u ons allen zegenen en spreken, het luisteren, al datgene wat we hebben te doen. Laat deze dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. In de dienst der offerande gemeente is er gelegenheid om uw gaven te geven in drie collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoordij en de derde is een extra collecte. Van harte bij u aanbevolen. En verder wordt bekendgemaakt dat de dienst volgende week smiddags, volgende week zondag, om 14:15 is en niet om 14:00. Dus 14:15 de dienst volgende week zondag in plaats van 14:00. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Psalm 84, 1, 2 en 3. Psalm 84, een hele bekende psalm. De meeste uitleggers zijn het overeen dat David toch wel de dichter ervan moet zijn. Opgedragen aan de opperzangmeester, we zouden zeggen de koordirigent. En bestemd, heel wonderlijk is dat het er hier staat, bestemd voor de kinderen van Korach. Want we weten allemaal hoe dat toen gegaan is met Korach en Datan en Abiram, de opstand. En dat we nu eeuwen later nakomelingen van diezelfde Korach tegenkomen in de tempeldienst. Dat er een psalm aan hen is opgedragen, voor hen bestemd. Op de gitet, een snareninstrument of een bepaalde zangwijze die David ooit geleerd had in de Filistijnse stad Gat. Want de psalm heeft altijd een achtergrond. Een psalm die gedicht is naar aanleiding van die zwarte geschiedenis in de familiekring, gezinskring van David. Toen zijn zoon hem wilde vermoorden, opruimen, uit de weg nemen, een staatsgreep plegen. Zijn eigen zoon Absalom komt een opstand tegen zijn vader David. David die moet vluchten en dolend is in spilonken en op de bergen, ver van Gods huis en altaren. Niet meer op te kunnen gaan naar Gods woningen, de woonplaats van de Heere waar hij troont, te midden van zijn volk. Gemeente, kunt u dat voorstellen wat dat betekent voor iemand als David, de man naar Gods hart, want dat is die, ondanks alle kritiek die we kunnen hebben op zijn persoonlijk leven, op zijn gezinsleven, daar was ook veel mis. Hij was toch de man naar Gods hart. En in deze psalm komt dat tot uiting in het feit dat hij verlangt om daar te zijn waar hij niet kan zijn. Niet alleen in deze psalm, psalm 27 is ook zo'n psalm waar David dat uitspreekt. Hij heeft de mogelijkheid dus niet om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in het heiligdom. David als een arme zondaar in zichzelf heeft nodig dat hij telkens weer mocht verschijnen voor het aangezicht van de Heere bij zijn altaren in de dienst van de verzoening. En misschien kunnen wij inmiddels wel denken, maar David die weet toch dat de Heere overal aan te roepen en aan te bidden is. Heeft de Heer Jezus later niet tegen de Samaritaanse vrouw gezegd, nog te Jeruzalem, nog te Samaria, zult gij mij aanbidden, de Vader aanbidden, maar in geest en in waarheid? Het is waar, gemeente, wij kunnen de Heer overal aanroepen. Hij is de alomtegenwoordige. We mogen hem, jongens en meisjes, altijd aanroepen op school, op vakantie of waar we ook mogen zijn. En toch bindt de Heer ons, en dat weet David, toch bindt de Heer ons in zonderheid aan zijn plaatsen die hij heeft ingesteld waar wij samenkomen. Hij bindt ons aan zijn middelen, aan zijn heiligdom, aan zijn kerk, aan zijn woord, aan zijn wetten, aan zijn inzettingen. En terwijl David daar ronddoolt ergens in de woestijn, denkt hij ineens, en hij heeft het vaak genoeg gezien toen hij er was, denkt hij ineens aan de mussen en de zwaluwen die hij zag bij en in het heiligdom. Daaruit merken we, gemeente, dat David ook een man van de natuur was. Als jongen was hij thuis gewend om te gaan met de schapen. Hij had dus oog gekregen voor de dingen die gebeuren in het rijk van de natuur. En wij kunnen veel leren van de dieren, van de vogels, als het daarover gaat. Tegen iemand die lui is, wordt gezegd, ga naar de mieren, gij luiaard en word wijs. We kunnen leren van de konijnen die een schuilplaats hebben in de rotssteden. We kunnen leren van de sprinkhanen die zo machtig zijn door hun eendracht. We kunnen zelfs leren van de spinnenkoppen die wij verjagen. Zij komen zelfs in de paleizen van de koningen door hun volhardende kracht. En nu gaat het in deze psalm, gemeente, over mussen en zwaluwen bij Gods altaren. En het valt ons op, al bij dat eerste woordje in onze tekst, dat David daarin, dat komt hier ook in de vertaling tot uiting, David spreekt daar zijn verwondering over uit. Zelfs de mus en de zwaluw. Want wat is nu een mus? Een klein waardeloos diertje, de Heer Jezus zegt later, dat je er 5 kunt kopen voor 2 penningen. Eigenlijk zijn ze van nul en geen waarde. En de zwaluw? Er is geen vogel zo rusteloos als een zwaluw. U kunt dat 's avonds als u buiten zit wat langer, door de warmte kun je dat weer zien. Gisteravond zagen we dat ook weer. En als je heel goed kijkt kun je zelf zien wat voor weer het de volgende dag wordt. Zo heeft men gezegd dat als ze hoog vliegen dan is het de volgende dag prachtig weer. Nou, dat klopte wel vandaag. Vliegen ze wat lager dan wordt het de volgende dag regenachtig. Het zal waar zijn. Maar waar ze ook vliegen, ze zijn altijd rusteloos. Beweeglijk. En terecht heeft iemand, toen hij dat ook zag, gezegd: God faalt niet om een huis te vinden voor de meest waardelozen van de vogels en een nest voor de meest rusteloze van de vogels. Dat moeten we maar nooit vergeten. God faalt niet om een huis te vinden voor de meest waardelozen en een nest voor de meest rusteloze. Want wat is dat een prediking, gemeente? Wat is dat een evangelie? Dat heeft David gezien. En David is daarom heilig jaloers op de mussen en de zwaluwen. Zelfs een mus en zelfs een zwaluw bij uw altaar. Gemeente, hoe leeft dat bij ons? Wij zijn wat dat betreft bevoorrecht. Wij zijn geen vluchtelingen in die zin van het woord. Wij mogen nog een plaats hebben waar we elke zondag samenkomen. Ook na heel de kerkelijke ontwikkelingen die we achter de rug hebben en nog voor ons hebben. Er is nog een plaats. Het woord is er nog. Maar we mogen elkaar de vraag wel stellen, heel concreet en direct. Waarom zijn we vanavond eigenlijk hier? Is het inderdaad zoals David met het verlangen van ons hart om de Heer hier te ontmoeten? Of is het zoals die jongen die ooit tegen me zei: dominee, de kerk voor mij is net een gevangenis. Ik zit daar mijn tijd eigenlijk uit en ik ben blij als het amen geklonken heeft, want dan ben ik er weer voor een hele week van bevrijd. Zit er iemand vanavond in de kerk die er zo over denkt? Gemeente, hoe komt dat? Dat wij zo kunnen denken en de dingen zo beleven. Is dat niet de vorst der duisternis die altijd ons probeert wijs te maken, inderdaad, dat Gods huis een gevangenis is en dat zijn dienst eigenlijk niets is? Is dat niet de tijdgeest die moet zo gauw mogelijk van dat christendom bevrijd worden? Wil je echt vrij zijn? Is het niet de Satan die ons geen leven bij God vandaan gunt, helemaal niets, ons het eeuwige leven niet gunt, maar ons in zijn macht wil houden? Als we daar last van hebben, dan mogen wij de Heer ook die nood voorleggen en zeggen: Heer, maak het anders. Want dat hoort ook bij de enige troost bij een leven en sterven, dat de Heilige Geest mij gewillig maakt. Want het zal toch zo zijn, gemeente, dat de Heer in zijn dienst, Jezus heeft in zijn dienst geen dienstplichtigen, maar vrijwilligers. Mensen die gewillig zijn gemaakt, net als David, van jongs af aan al, overigens. Wij moeten daar maar heel vroeg mee beginnen, jongens en meisjes, net als David. Dan zullen we de zegen daarvan ervaren heel ons leven lang. Ook wanneer het wel eens gaat zoals het ging in het leven van David. Daar stond hij zelf schuldig aan dat het wel eens anders ging dan hij wilde. Dat hij in de nood terecht kwam. Dat hij een opstandige zoon Absalom had. Dat had hij ook een beetje aan zichzelf te wijten. En God gebruikte dat allemaal om David weer op zijn plek te brengen. En we ontmoeten hem hier in Psalm 84 en in Psalm 27 als een man die weer op zijn plaats gezet is door zijn God in dat verlangen naar Gods huis. En dan kunnen we gemeente ook vandaag leren van een mus en een zwaluw. Als een mus zo waardeloos in je eigen ogen. Wat heb ik nou te betekenen in het oog van God? Een mus. Heere, wie ben ik eigenlijk voor u? Zo'n vuil, zwak, zondig, nietig schepsel. Zou die God mij wel willen hebben? Zou ik wel in zijn huis mogen komen? Bij zijn altaren? Zelfs een mus. En zelfs een rusteloze zwaluw. Een mens die nergens rust vindt. En we leven vandaag, gemeente, in een jachtige tijd. Augustinus zei het al in zijn tijd. Onrustig is ons hart, o God, totdat het rust vindt in u. Maar we hebben natuurlijk dit tegen in onze tijd, gemeente. Wij zijn, en we mogen daar dankbaar voor zijn, voor alle techniek en wetenschap wat we hebben. Maar daar moeten wij ook natuurlijk mee oppassen. Want ook al die middelen kunnen misbruikt worden om ons maar alleen op te jagen. En je merkt het soms. De jongeren bijvoorbeeld en trouwens de ouderen ook. Elke dag word je maar weer opgejaagd. Al is het zelfs door een mobieltje. Leer ons als onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Gemeente, hebben wij de tijd of heeft de tijd ons? Zitten wij in de greep van de tijdgeest? Worden we steeds maar weer opgejaagd? Want dat is een list van de duivel, hij gunt ons geen rust. O wee als een mens tot rust komt. O wee als wij gaan nadenken over de levensvragen. Daarom komen we zoveel rusteloze mensen tegen en mensen die eigenlijk niet goed tegen de stilte kunnen. Ik herinner me dat we ooit eens van gemeente verwisselden en we woonden toen op een hele rustige plaats en daarvoor woonden we in de stad en toen kwamen daar mensen bij ons op bezoek en toen zeiden ze tegen ons, hoe kunnen jullie dat hier volhouden, wat stil? Een mens kan niet tegen de stilte. Dat is ook een slecht teken. Mijn ziel is immer stil tot God, zegt David in Psalm 62. Een mus en een zwaluw. Rust. Bij uw altaren in dat huis is er al. Gemeente, dat behoeft niet gebouwd te worden. Met al de mogelijkheden die er zijn voor een mus en een zwaluw om daar te wonen, om daar nesten te bouwen, om daar bescherming te hebben, veiligheid, geborgenheid. Dat staat er allemaal. En het hoort bij de aard van een mus en een zwaluw om juist die plaatsen op te zoeken. In en rondom gebouwen. In dit geval is het dan het heiligdom. Terwijl andere vogels bijvoorbeeld hoge bomen opzoeken. Of dichte coniferen waar ze hun nesten maken. Of zelfs ergens op een waterplas tussen het riet in. Of hoog op de rotsen zoals de adelaars. Hoog in de bergen, onbereikbaar voor een ieder. Maar de mus en de zwaluw zijn te vinden in Gods heiligdom bij uw altaren. En we begrijpen natuurlijk wel dat ze dat niet bewust doen. Want een mus en een zwaluw heeft geen verstand van het heiligdom. Heeft ook geen altaar nodig. Want de dieren, gemeenten, de vogels hebben geen verzoening met God nodig. Wij wel. Het is beeldspraak, dat begrijpen we. David is jaloers op de mus en de zwaluw die daar mag verkeren. Dicht bij God, dicht bij zijn middelen. In zijn huis, bij zijn altaren. We mogen dus, gemeente, boven Psalm 84 eigenlijk dit schrijven. Al zou u van deze hele preek vanavond niets onthouden, vergeet dit dan niet. Er is plaats bij u, o God. Daar gaat het om. Er is plaats bij u. Wat een evangelie voor een mus en voor een zwaluw. Alles is aanwezig. Hoe zou ik ooit tot God kunnen naderen? Terwijl de schriftgemeente ons leert dat een God een verterend vuur is bij wie niemand wonen kan. Is dat ook niet iets wat wij, wanneer de Heer ons dat nieuwe leven schenkt, ook tegenaan lopen? God is een verterend vuur. Hoe zou ik ooit bij hem kunnen wonen? God kan de zonde in ons leven toch niet gedogen. Daarom is het voor David een wonder, gemeente. Hij spreekt hier van Gods altaren en die altaren spreken van het offer. Gods altaren, het brandofferaltaren, het reukwerkofferaltaar, Gods altaren spreken ons ervan dat Gods vuur, Gods gramschap is uitgeblust door het lam Gods dat komen zou. David die profetisch in de verte hem zag komen, zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Op grond van het werk van hem, die later moest getuigen dat de vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet eens een kussen op zijn, om zijn hoofd neer te leggen. Moet u eens indenken, gemeente, toen Jezus de eeuwige zoon van God op aarde was, had hij niet eens zijn eigen huis, had niet eens zijn eigen bed, had niet eens zijn eigen kussen. Over een zwerver gesproken. Een vluchteling, de eeuwige zoon van God. Hij deed dat. Hij nam die plaats en die status aan. Opdat er hier in Psalm 84 sprake zou zijn van altaren, een plaats bij u. Gods altaren spreken ons ervan en verkondigen ons gemeente dat er een vindplaats is. God laat zich vinden om Christus wil. De boodschap die we elke zondag weer opnieuw horen. Horen we het goed? Het valt het ons op, gemeente, hoe David in deze psalm, en hij doet dat in andere psalmen ook, daar moeten we ook op letten hoe David hier zijn God noemt. Ook daarvan kunnen wij leren, hoe iemand zijn God noemt. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Want om hem gaat het. Het gaat David allereerst niet om dat heiligdom en het gaat David ook niet om het altaar, maar het gaat David erom door het heiligdom en via het altaar dat hij mag komen bij zijn God. De Heere te ontmoeten en toe te eigenen door het geloof, mijn koning en mijn God. Zit u daarmee? Je komt dan nog wel eens tegen dat mensen zeggen dat is zo moeilijk. Om nu te zeggen, hij is ook van mij en ik ben van hem, mijn koning en mijn God. Gemeente, dat doet het geloof dat de Heere werkt. Door zijn woord en zijn geest en waarbij een mens leert een mus te zijn en een zwaluw. Die zoekt naar die plaats van verzoening door het bloed van Christus. Want zolang ik daar nog niet geweest ben door het geloof is er geen rust. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. En dan noemt David zijn God de God der legerscharen, de heilige, de rechtvaardige God, de almachtige. Die God die over onze zonden torent. En die om Jezus wil, mijn koning en mijn God is en blijft. En dat is prachtig gezegd, gemeente, mijn koning, want wie zegt dat nu? Mijn koning, dat is iemand die de wapens van tegenstand heeft ingeleverd en gezegd heeft, Heere, hier ben ik. Een mens die heeft leren vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat niet een van de eerste vragen, gemeente, die we gaan stellen? Als de Heer inderdaad werkt met zijn woord en geest in ons hart. Wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Want u bent mijn koning. U hebt het voor het zeggen, uw woord en uw geest. Daarmee zult u mij regeren. En tegelijkertijd, gemeente, als we dat mogen belijden, weten we. Hij is ook mijn eeuwige hoge priester. En hij is ook mijn enige leraar, mijn profeet. Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Mijn koning en mijn God. Wonderlijk is dat. Terwijl je dan in je leven ontdekt, vroeger moest ik helemaal niets van hem, wilde ik ook niets van hem weten, van zijn woord niets. En van zijn dag niets, niets. En nu is dat totaal anders geworden, hoe dat ook gegaan is. Of dat nu gegaan is zoals bij Saulus van Tarsus bijvoorbeeld, een hoge uitzondering. Of dat nu gegaan is zoals in de regel bij iemand als Lydia. Je zit onder het woord en de Heere opent je hart, zodat je acht neemt op datgene gezegd wordt. Je toepast op je eigen leven. David, die van jongs af aan de Heere mocht dienen en vrezen en liefhebben. Hij bezwijkt van sterk verlangen om naar de voorhoven des Heeren te mogen gaan. Zijn hart en zijn vlees roepen uit tot de levende God. Bent u ook zo'n mus, ook zo'n zwaluw, onrustig in uzelf? Nogmaals, gemeente, de zonde maakt onrustig, jaagt op. Wij mensen scheren over de vlakte van deze aarde heen op zoek naar datgene wat uiteindelijk vergaat. Wat we maar even in handen hebben en we zijn het weer zo kwijt. Want wat zou het een mens baten al zou die heel de wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel? Wat zou het baten al zouden we heel ons leven lang vakantie kunnen houden en elke dag een feestje bouwen? Als we konden wonen in de tenten der goddeloosheid. Gemeente, daar komen we eeuwig mee om. Mogen we zijn als David, die heilig jaloers is op de mussen en de zwaluwen. Want hij ziet dat in die vogels, ze zijn bezig niet alleen voor zichzelf, maar ze zijn ook bezig met hun nakroos, met die nesten die gebouwd worden. Het gaat hier ook om de toekomst. Gods altaar, en daar is een vindplaats, in de tweede plaats is er daar ook een woonplaats. Het geloof vindt een plaats bij Gods altaar en zegt: Heere, mag ik bij u schuilen en mag ik bij u blijven? Net als die emmersgangers, blijf met ons. Nog nooit is daar iemand geweigerd, gemeente, die zo tot hem kwam. Mag ik bij u zijn? Mag ik bij u blijven? Een schuilplaats. Een woonplaats voor een zwaluw en voor een mus. Misschien hebt u wel eens ooit boven uw voordeur een zwaluwnest gehad. Er zijn mensen die timmeren daar een plankje onder om de uitwerpsels op te vangen. Maar er zijn ook mensen die bezem er doorheen weg daarmee. In Israël was dat verboden. Om nesten op plaatsen van vogels te verstoren. Daarin, gemeente, hebt u ook het beeld van het evangelie. Wie eenmaal een schuilplaats heeft gevonden in het heiligdom. Het is van de hoogste God verboden om die schuilplaats te verstoren, wie dat ook zou willen doen. Want wie zal ons scheiden van de liefde van God? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe arm moet dan wel een mens zijn die buiten die schuilplaats vertoeft? Hoe arm is een mens die nog als een verwaande pauw door het leven stapt? Hoe arm is een mens die zijn huis gebouwd heeft op zandgrond, net als die dwaze bouwer? Kan een poosje goed gaan, maar als straks, gemeente, de dag van het oordeel komt, dan zal blijken dat dat huis ondeugelijk is. Het fundament deugt niet. David verlangt naar de God des levens. David verlangt dat zijn huis gebouwd is op dat onfeilbaar woord van God. Op het fundament dat gelegd is in de Heer Jezus Christus bij Gods altaren. De mus en de zwaluw hebben een plaats in bij Gods altaren. We begrijpen, gemeente, dat zij, die vogels, daar een plaats die zoeken met het oog op de toekomst. Een nest te gaan bouwen. Wat vinden ze daar allemaal niet? In zo'n gebouw en daaromheen, wat een veiligheid. Wat een rust. Wat vindt een mens bij God oneindig veel meer dan de wereld ons ooit zou kunnen bieden? De zwaluw. Om hier in het huis Gods bij zijn altaar een nest, kunstig nest, te bouwen. Want dat is echt kunstig. Heb je dat wel eens ooit bekeken? In tegenstelling tot sommige vogelsoorten die eigenlijk zomaar ergens in een boom een heleboel takken opstapelen. Het nest wordt steeds groter en groter en groter. Ik zag dat nog niet zo lang geleden ergens gebeuren. Dat nest was al zo groot en zo zwaar geworden dat het uit die boom rolde. Maar een nest van een zwaluw. Deze vogels weten precies hoe ze modder, welk soort modder ze moeten vergaderen en hoe vochtig dat moet zijn en welk andere materialen ze nodig hebben om zo'n nestje tegen zo'n muur aan te plakken. Een kunstig nest bij uw altaren. Het gaat erom, gemeente, dat wij een plaats hebben. En dat is kenmerkend voor een zwaluw, voor een mus. Er zijn vogels die wanneer zij dicht bij het heiligdom zouden komen, bij zo'n gebouw, ze vliegen daaroverheen. Zo'n gebouw, zo'n huis wordt nooit een thuis. En die vinden nooit het ware, want ze zijn zo vol kritiek. Die gemeente deugt niet en die dominee is niet goed en wat is er allemaal niet verkeerd. Ze vliegen van noord tot zuid en van oost naar west. Het zijn mensen die overal zijn en nergens blijven. Wie overal is, is ook nergens. Het gaat erom, gemeente, dat wij ergens zijn. Het gaat erom dat ons leven in God geborgen is. Dat allereerst, bij uw altaren in uw huis. De mus een huis en de zwaluw een nest. Een kunstig nest gebouwd, de eieren daarin gelegd en uitgebroed. En dan zie je op een gegeven moment inderdaad hoe de opening van zo'n nest gevuld wordt met hongerige monden. Denkt u in dat geval ook eens aan Psalm 81. Opent uw mond. Dan ziet u al die bekjes opengaan. Als zo'n vogel aankomt vliegen. Met een bek vol met wormen. Insecten. Gemeente, gaan onze monden zo open. Als mensen die niets hebben. Bij wie alles ontbreekt. Om alles te ontvangen uit de volheid van zijn genade. De zorg van de zware voor de jongeren. Ook daarin hebben wij een prachtig beeld. Als ouders voor onze kinderen. Een prachtig beeld voor jullie jongens en meisjes. Als het gaat om de zorg van jullie ouders voor jullie. En ik weet wel, als we jong zijn, dan hebben we dat dan niet altijd gelijk door. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat pas door had toen mijn ouders overleden waren. Eerst mijn vader en 20 jaar later moeder. Toen pas ging eigenlijk tot me doordringen de zorg van je ouders voor je als kind. Niet alleen de zorg voor je dagelijks brood dat je eten en drinken hebt en kleding en een plaats om te wonen en om te studeren. Maar de zorg, en laat dat vooral gemeente er zijn, de zorg van biddende ouders en wellicht biddende grootouders. Is die er? Gods huis, bij Gods altaren, de plaats waar we elkaar brengen. Bij Gods altaar in zijn huis, is dat ons verlangen, is dat onze begeerte ook? Wanneer we bij anderen merken, ik heb er geen zin in, ook dan kom ga met ons en doe als wij. De zwaluw voelt zich niet gevangen in dat huis van God, in het heiligdom, bij Gods altaren. Beleeft het niet als een gevangenis, zo rusteloos als dat dier is in zichzelf. Wij zullen ook vandaag Gods huis dan niet als een gevangenis ervaren, als een plaats waar je gevangen zit. Ik vind daar mijn rust. beeld van de ouders en voor de ouders naar de kinderen toe. Want het gevaar is levensgroot, gemeente, dat we misschien het gedrag vertonen van een ander soort vogel. Koekoeksvogels. Die hebben de eigenaardige gewoonte om hun eieren te leggen in de nest van een ander. Ik geloof dat er ook mensen zijn die ook zo hun kinderen opvoeden. Laat een ander het maar doen. Jaren geleden, toen de reformatorische scholen in het leven werden geroepen, en we mogen dankbaar zijn voor dat reformatorisch onderwijs, dat wil ik niet ontkennen, maar toen was er iemand die zei: dominee, dat is toch wel een geweldige zaak dat we die scholen hebben. Want, en dat bedoelde ik, ik merkte dat in dat gesprek. Die persoon bedoelde eigenlijk te zeggen: nu kan ik een beetje van mijn verantwoordelijkheid overdragen op die school. De kinderen horen het op school en ze horen het op de catechisaties, want de dominee die moet natuurlijk ook goed doen. Die moet ook meehelpen bij de opvoeding en intussen, begrijpt u, een koekoeksvogel. Nee, een mus en een zwaluw. De zorg die je hebt. Want gemeente, dat beeld heeft David wel geweldig aangesproken, omdat hij zelf ook wist dat er in zijn eigen leven zoveel mis was gegaan. Daar heeft hij verdriet over gehad. En we horen dat met name als straks inderdaad Absalom omkomt in de strijd. Ooit eens heb ik een Joodse rabbijn die tekst horen voordragen in het Hebreeuws. Mijn zoon Absalom, als je dat in het Hebreeuws hoort, dan hoor je inderdaad hoe David geklaagd heeft tot in het diepst van zijn hart. Als hij gestorven was, kon zijn in de plaats van Absalom. Want hij wist dat het eeuwig verloren was met zijn zoon. Ik voor u in uw plaats. En nu wil hij, dezezelfde David, het ons voorhouden vandaag. Dat we zorg hebben voor elkaar als ouders naar onze kinderen toe. En dat wij, jongelui, er vroeg bij mogen zijn, net als David. Als een mus, als een zwaluw, een godshuis. Het liefste wat we willen doen in ons leven, deze God te dienen. Dat is de les van de mus en de zwaluw. Ver van de tenten der goddeloosheid, waar het ook over gaat in deze psalm. Dan valt er een keus in het leven. Gemeente, want je kunt niet in beide leven. Je kunt niet zondags in Gods huis zitten en door de week in de tenten der goddeloosheid. Het is het een of het is het ander. Ons hart mag niet verdeeld zijn. David had er ook wel eens last van. Voeg mijn hart samen tot de vrees van uw naam. Heere, van dat dubbel leven. Een mus en een zwaluw. David, die hier bidt voor zichzelf, voor zijn kinderen, voor zijn koninkrijk, waar die koning over is. Mijn koning en mijn God. En dan mag David in vers 5 opnieuw zijn God belijden. En hij mag wel gelukzalig spreken, gemeente, zij die in Gods huis wonen. Hoe vaak komen we dat niet tegen in de psalmen? Welgelukzalig, daar begint het trouwens al mee in psalm 1. Welgelukzalig is de mens. Wie gaat het nou goed? Wie vaart nu wel? Wie is gelukkig? Wie is nu echt zalig? Nou, zij die in uw huis wonen, heren, net als een mus en net als een zwaluw. Die ver van de tenten der goddeloosheid de weelde zoeken. Die zijn rampzalig, maar die in uw huis woont. En u begrijpt wel, gemeente, dan gaat het niet om een formaliteit hier. Dan gaat het om het met hart en ziel er te zijn. Heel dichtbij. Gods altaren. Kern van het evangelie. Want wij moeten altijd weer doordringen tot de kern van de zaak. Natuurlijk, het gaat ook om de uitwendige dingen. Maar het gaat allereerst en allermeest en allerlaatst om de kern van het evangelie. Het gaat hier om Gods altaar en het gaat om God zelf. Het gaat om het verzoend zijn met de Heer. Het gaat om het wonen in Gods huis. Niet zomaar even in en uit en klaar. Maar er wonen, er zijn. Bij uw altaren. Dat is Davids lust en zijn leven. Nogmaals gemeente, hoe erg is het voor hem dat hij niet naar Gods huis kan opgaan. Dat zegt hij hier, daar klaagt hij over. En ik hoor dat wel eens van mensen in het bejaardenhuis, kinderen Gods die niet meer naar Gods huis mogen gaan, kunnen gaan. Zo'n kerktelefoon is natuurlijk ook prachtig, maar het is maar een noodoplossing en een bandje is ook maar een bandje. Er te zijn. Zoals die vrouw die ik ooit meemaakte, die tot op het laatst toe. En het ging heel moeizaam, er moesten 4 mensen aan te pas komen om haar de kerk in te dragen. Maar ze was er. Ze was er elke zondag. En in elke dienst was ze er. Een ander zou zeggen, nou blijf maar thuis. We zouden al lang een uitvlucht hebben gezocht. Er te zijn. God faalt niet om een huis te vinden voor de meest waardelozen en een nest voor de meest rustelozen. Welgezalig zijn degenen die in uw huis wonen. Gemeente, wonen wij zo in Gods huis? Wij zijn altaren. Ook vandaag, in deze tijd waarin we leven. In deze tijd van afval en verval. In deze tijd waarin er velen zijn die zeggen, ik stop ermee. Net als toen de Heer Jezus zag, dan er heel veel mensen hem de rug toekeerden. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen. En daar stond hij, tenslotte, met zijn kerkraad om zich heen. Willen jullie ook niet weggaan? En dan is het Petrus gemeente die namens allen getuigen mag heren, tot wie zullen we gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Daar hebt u de zaak. Zeggen wij dat ook van harte vanavond gemeente, tot wie zullen we gaan als jongeren, als ouderen? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Wat er ook tegenop komt. En hoe de tijd zich ook zal ontwikkelen. En al de krachten en machten die proberen ons los te maken van de Heer en zijn dienst. Heren, tot wie zullen we gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Net als Anna, die dag en nacht in Gods huis was, de Heere dienende. En Simeon, die er ook dag en nacht was in de geest, al moest hij wel overdag werken. Op gezette tijden was hij er ook lichamelijk. Welgezalig in Gods huis. Bij Gods altaren een vindplaats. Een woonplaats en nu tenslotte ook een zangplaats. Er staat, zij prijzen u gestadiglijk. Dat wil zeggen, zij prijzen u gedurig. Zij loven u in eeuwigheid. En dat is toch immers gemeente het doel van ons leven. Daarvoor heeft God ons geschapen in het paradijs, opdat wij gedurig God zouden loven en prijzen. En dat doen we niet meer door de zondeval. We prijzen nu onszelf. En wat een werk heeft God eraan om weer voor zich een volk te formeren dat zijn lof zal vertellen. Daar is de verkondiging van zijn woord voor. Daar is de zending van zijn zoon voor geweest en de uitstorting van de Heilige Geest om dat te kunnen bereiken. Maar hij bereikt het. Een grote schare die niemand tellen kan. Zij prijzen u gestadiglijk. En bij dat prijzen Gods gemeente hoort, dus alle toonaarden van de muziek, net als de organist op dat orgel. Hij moet natuurlijk niet alleen op die pedalen spelen, die bastonen. Hij moet natuurlijk niet alleen bovenin spelen, de hoge tonen. Nee, het hoort allemaal bij elkaar. Zo maken we muziek. Zo is het ook als het gaat over dat prijzen van God. Daar komt de klacht uit de diepte tot God die heil kan zenden. Daar is de schuldbelijdenis voor God. Dat is ook God prijzen. Hem erkennen in zijn recht. En daar is dat roepen om genade. Hem te erkennen om zijn genade, die ene naam gegeven onder de hemel waarop mijn hoop gesteld is, dat is God prijzen. Dat is God danken om wat hij is en wat hij doet en wat hij geeft, ook in datgene wat ik misschien niet begrijp. Als het me allemaal tegen zit, als ik misschien een weg moet gaan waarvan ik zeg, al deze dingen zijn tegen mij, En er komt een moment in je leven dat je ziet, maar God was niet tegen mij, maar voor mij. Ook daarin God te prijzen. Zoals die man die op zijn sterfbed, hij had veel pijn en angsten, toch kon zeggen wat de Heere doet is goed. Dat is God prijzen. Dat geeft de Heere om Christus wil. God geeft lovende en prijzende harten, want de Heere geeft om Jezus wil sieraad voor as en vreugdeolie, voor treurigheid en gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zij prijzen u gedurig, ook al wordt dat steeds weer doorbroken hier op aarde, gemeente. Het is een beginsel, er is een begin. Het wordt zo vaak doorbroken, ook in het leven van David. Om zijn ongeloof, om zijn zonde, om zijn afdwalen. En toch, zij prijzen u gedurig. Wat God erin gelegd heeft, dat blijft. En we weten, daar komt een einde aan die tijden waarin dat steeds doorbroken wordt. Dat is immers ook het verlangen dat David en de dichters uitspreken in de psalmen. De psalmen, gemeente, waar we Gods kinderen in het hart mogen kijken. Of liever gezegd, waar we God in het hart mogen zien. Een oude christen die ging sterven en hij had dat allemaal een beetje aards voorgesteld. Dat begrijpen we ook wel. Maar hij zei heel terecht, als ik straks in de hemel kom, dan ga ik eerst David bedanken voor zijn prachtige psalmen. Want daar vinden we alles in terug. Wat we terug hebben te vinden in de psalmen. Gods medicijnkast. Welgezalig zijn zij die bij u wonen. Zij prijzen u gedurig. En we hebben gemerkt, gemeente, tijdens de schriftlezing over het algemeen lezen we dat woord niet, Sela. Maar staat er niet voor niks. Het betekent een aantal dingen. Als we goed kijken naar psalm 84, dan zien we dat deze psalm eigenlijk in drieën verdeeld is. Dat woordje Sela geeft dat eigenlijk al aan. Dat eerste gedeelte, daarin spreekt David zijn verlangen uit naar Gods huis. En dat hebben we gehoord hier aan de hand van onze tekst. En dat tweede gedeelte, dat spreekt ons van het gaan van de pelgrim naar het heiligdom Gods. Door de dingen die hij ondervindt op weg daarheen. De hete middagzon, de regen, de zegen van de regen. En dat laatste gedeelte, dat derde gedeelte van Psalm 84, dat spreekt ons van het zijn in het heiligdom. Daar hebt u, om nou maar zo te zeggen, gemeente, ook de weg die de Heere gaat met zijn kinderen. Hij wekt dat verlangen in het hart, hij doet ons gaan, toch van een pelgrim door het leven. Het besef dat wij hier geen blijvende stad hebben. Wij zijn op weg naar de toekomende. Wij zoeken de toekomende. En straks het zijn in het heiligdom. Dan niet een heiligdom door mensen gemaakt. Maar dat eeuwig in de hemelen is. Het heiligdom Gods. Want daar loopt het toch op uit, gemeente. Dat zal toch het verlangen zijn van een ieder ook vandaag die hier op aarde als een mus, als een zwaluw, een plaats vond in God, bij zijn altaren. Wie mag leven van het altaar, wie mag leven uit het verzoenend bloed van Christus, wie mag leven uit het drie-enige God, die wordt steeds meer en meer een pelgrim, een vreemdeling hier beneden, op weg naar het eeuwig huis, een eeuwig thuis. En dat geldt vooral dat laatste woord van onze tekst, Sela. Want dan geldt vandaag ook, gemeente, er blijft immers een rust over voor het volk van God. Is dat de rust die wij ook zoeken in een vakantietijd? En niet alleen een vakantietijd, maar het mag ons wel tot die overdenking brengen, de vakantietijd. Rust! Of laten we ons dan ook opjagen? Zoeken wij de rust die er overblijft voor het volk van God? Want die blijft over. En wat betekent die rust? Die rust betekent, gemeente, en we hebben hier de woorden zelf in de tekst. Zij prijzen u gestadiglijk. Zij loven u tot in eeuwigheid. Omdat u God bent. Amen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 103. En daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2. Te laten u samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord, voor de psalmen, voor datgene wat u uitgewerkt hebt in het leven van uw kinderen, in het leven van David. Wie was hij in zichzelf? Een verloren zondaar, een rampzalige zondaar. En toch een geredde zondaar door u, die zijn verlangen uitsprak naar u. Heere, wij bidden u dat dat ook ons leven mag zijn. Dat wij uitzien naar u. Dat wij geen rust hebben totdat wij rust vinden bij u. En dat wij een plaats hebben waar we mogen wonen en werken. Ook werken met het oog op de toekomst. Heere, zo bidden we u of u het woord wil zegenen ons aller hart. Dat u met ons wil meegaan straks naar onze huizen. Brengt ons allen veilig thuis. Dat u ons gedenken wilt in deze verdere week. Zij dat wij aan het werk zijn, thuis de zorg hebben voor de kinderen, of dat we met vakantie zijn of gaan, wilt u ons doen leven, overal een besef, Heere, dat u er bent. En geef ons zo uw genade, wilt u genadig ook vergeven alles wat niet was naar uw heilige wil, en het goede bekronen met uw zegen. En verhoor ons in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. We zingen tot slot gemeente uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers, Psalm 89 vers 1. Gemeente, verhuift uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.